Ja, u zal misschien gedacht hebben, nou, dat is een forse tekst. Heeft u dat gedacht? Nou, ik wilde de tekst die ik voor ogen had eigenlijk alleen maar een beetje in de context plaatsen. Dus het gaat in wezen om de laatste twee versen. Maar er is een context bij die toch belangrijk is om te weten. En daarom heb ik dat hele stuk gelezen. Maar waar het eigenlijk om gaat is de verse 23 en 24. Waar staat, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Staat letterlijk, is bevorderlijk. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand zijn eigen welzijn zoeken, maar dat van de anderen. Nou, we hebben afgelopen vrijdag een trouwdienst gehad. En daar mochten we ook horen een gelijksoortige tekst. Die ook ging over niet jezelf zoeken, maar wat van de anderen is. Dat was uit Filippenzen 2. En daar stond in vers 4, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. En of het daardoor gekomen is dat deze tekst naar boven is komen drijven, waar het ook gaat om niet je eigen welzijn zoeken, maar dat van anderen. Ik weet het niet. In ieder geval, we gaan daar vandaag over nadenken. En voordat we dat gaan doen, dan zoeken we Gods aangezicht. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Met iedereen zijn eigen omstandigheden, de eigen achtergronden, de eigen gedachtenwereld, de eigen reële wereld waarin we omstandigheden moeten dragen en verdragen en kunnen verdragen. Vader, we zijn hier bij elkaar gekomen om even los te zijn van datgene wat zo dikwijls heel dichtbij komt en ons soms moeite en verdriet en druk geeft. En dat mogen we vandaag op dit moment even van een afstandje bezien en vanuit een geestelijk perspectief benaderen. Dat we mogen weten dat u er altijd bent, ook in die omstandigheden. En dat mocht ook klinken in de liederen. Twee armen om ons heen. Vader, uw armen zijn niet alleen twee armen om ons heen, maar uw armen zijn om heel de schepping. U heeft een geweldig doel, een geweldig plan. U heeft zich iets voor ogen gesteld dat u tot uitvoering brengt op grond van het offer van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat is een offer dat absoluut niet te vergeefs gebracht is. Dat is een offer dat alles zal vervullen wat u zich voor ogen gesteld heeft. En het bijzondere is dat we mogen weten dat u ons daarin betrekt. Geef ons een geest van wijsheid en onthulling in het spreken, in het luisteren, in het overdenken van uw woord, in het overdenken van onze gedachten en handelingen die daaruit voortvloeien. Dank u wel, Vader, dat u zo met ons bent. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is bevorderlijk. Nou, dat is duidelijk. En het is een tekst die in deze tijd, als je gewoon in de buitenwereld om je heen kijkt, dan denk je, ja, nou inderdaad, ze veroorloven zich nogal wat. En mensen die zijn heel erg bezig met hun eigen verlangens en hun eigen misschien wel begeerte. He, er wordt veel over gesproken in deze tijd, dat de ellende die nu over ons uitgestort wordt, de schuld is van anderen. Alsof wij niet begeren. Nou, die anderen begeren, maar wij doen ook ons best, denk ik wel eens. Dus we mogen niet zomaar met vingers wijzen. Maar toch, we zien dat het alles is mij geoorloofd toch een beetje moeilijk ligt in de huidige wereld. En toch zegt Paulus, alles is mij geoorloofd. Maar hij zegt tegelijk achter, maar niet alles is bevorderlijk. En dat beseffen we ook wel. alles is mij geoorloofd, zegt hij dan, maar niet alles bouwt op. Dus eigenlijk kan je al proeven aan hetgeen wat hij hier zegt, dat hij het belangrijk vindt dat de dingen die we met elkaar doen, dat dat tot opbouw is. Laat niemand zijn eigen welzijn zoeken, maar dat van de anderen. Dat was het vers dat daarop volgde. Kijk, en dan is het iets wat niet meer te maken heeft met begeren, maar dat heeft te maken met delen. Een anders welzijn zoeken in plaats van je eigen welzijn alleen maar op de oog hebben. In dit gedeelte wat we gelezen hebben gaat het over twee onverenigbare zaken. En dat was een beetje die zware achtergrondtekst. Dat stond, je kan geen deel hebben aan de tafel van de demonen. En ook deel hebben aan de tafel des Heren. En toch zegt hij, alles is geoorloofd. Dat is heel typisch. En dat gaat veel verder dan we soms misschien wel denken. Dat alles is geoorloofd. Kijk, wat hier gebeurde in die gemeente van de Korintiërs, dat stond deel hebben aan de tafel van de demonen. Dat deel hebben, dat wil zeggen dat ze daadwerkelijk met die dingen bezig waren. Zoals in deze tijd kan je zeggen, het is spiritisme. Maar daar gebeurden dingen waar demonische machten bezig waren en waar rituelen waren die daaraan gewijd waren. Daar werd ook gegeten en gedronken en waarschijnlijk nog veel meer waar we helemaal niks van willen weten. Maar dat gebeurde er allemaal en ze hadden daar deel aan. Ze deden mee. Maar blijkbaar deden ze ook mee aan de tafel des Heren. En die twee dingen vond Paulus onverenigbaar. En met name onverenigbaar, en dat zegt hij in 1 Korinthe 8 vers 9, waarom? Omdat wanneer je deelneemt aan die tafel van die demonen, omdat je meent, omdat alles geoorloofd is, op grond van die uitspraken, omdat alles geoorloofd is, kan ik toch ook wel deelnemen aan die tafel van de demonen, daarmee kan je een ander heel diep kwetsen. Daarmee kan je een ander heel diep verdriet doen. En ik weet ook niet of het verstandig is om deel te nemen aan demonische zaken. Ik denk dat het heel onverstandig is. En ook al denk je dat je het recht daartoe hebt, omdat alles geoorloofd is, en ook al denk je vanuit kennis dat daardoor inderdaad geen afbreuk gedaan wordt aan mijn rechtvaardiging, ik denk dat die kennis hier is en niet hier. En daar gaat het Paulus om. De kennis die je hebt om dingen te doen waarvan jij denkt, dat vind ik fijn om te doen, of ik ben eraan verslaafd, en dat kan, spiritisme kan zeer verslavend werken. En je kan er niet van loskomen, maar dan denk ik dat het meer kennis van hier is dan kennis van je hart. En daarom is het niet bevorderlijk. Daarom bouwt het niet op. Daarom is het niet het zoeken van de welzijn van de ander. En daar gaat het hier een beetje om. In genade hebben we, ja, tussen aanhalingstekentjes misschien, het recht om alles te doen. Dat recht hebben we. En u denkt misschien van, Gijs, je gaat wel erg ver. Nou, ik niet, Paulus gaat zo ver. En die spreekt het evangelie. Maar Paulus is aan de andere kant met dat evangelie heel scherp bezig. Hij is heel waakzaam op dat evangelie. En hij is heel fijngevoelig met betrekking op de gevolgen van ons gedrag voor onze broeders en zusters. Nou, als ik broeders zeg, dan bedoel ik ook zusters. Is dat afgesproken? Of willen jullie graag apart genoemd worden als zuster? Nee, hè? Ja? Oké. Over fijngevoelig gesproken. Hij was heel erop uit dat dat evangelie juist opbouwde. Dat dat evangelie juist onder je leven een rots was. In plaats van dat de vrijheid die wij ons konden veroorloven afbreuk deed aan de fijngevoeligheid en aan de uitstraling van ons gedrag naar anderen. Ik denk dat Paulus met die fijngevoeligheid en die waakzaamheid doelt op het feit dat die reddende genade van God ons oefent om ons gedrag en onze handelingen in overeenstemming te brengen met datgene wat we geloven. En geloof is gericht op de liefde. Geloof is altijd gericht op de heerlijkheid van God. Hem waardig wandelen in overeenstemming met de roeping waartoe je geroepen bent. Daar is geloof op gericht. Niet op deel hebben aan dingen waar je anderen eventueel verdriet mee doet. En waar je in principe jezelf ook niet zo heel veel mee opbouwt. Waarschijnlijk eerder afbreekt. Nou, hoe zit het nou? Als ik zeg, onder genade hebben we het recht. Hebben we de vrijheid. Hebben we de bevoegdheid. Hoe moet je het noemen? Om alles te doen. He, alles is mij geoorloofd. Nou, dat is een woord wat voor, ja, wat moet ik zeggen, voor mensen die ietsje minder vanuit het geestelijke aspect leven, maar meer toch gericht zijn op het vlees, is dat een gevaarlijk woord. Want het stelt je in een vrijheid waarbij je zegt van, ja, Paulus zegt toch dat mag? Ja, Paulus zegt ook dat het niet bevorderlijk is. Ja, maar Paulus zegt dat het mag. Ja, Paulus zegt ook dat het niet opbouwt. Ja, maar toch. Daar trek ik me niks van aan, ik ga mijn gang. Jij gaat je gang maar. Dat is je recht, zegt Paulus. Alles is mij geoorloofd. En waar bedoelt hij dat nou? Waar doelt hij dat nou op? Hij doelt daarmee, alles is mij geoorloofd, aangaande het evangelie. Aangaande de rechtvaardiging. Er is niets dat onze rechtvaardiging ongedaan kan maken. Want die stoelt niet op wat wij doen, maar die rust volkomen in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn niet onder wet, maar onder genade. Dus als wij elkaar regels op gaan leggen, die ertoe zouden dienen dat we ons zo en zo en zo moeten gedragen, want anders zou... We zijn onder genade. Dus het is God die met u bezig is. Niet ik, niet een andere broeder of zuster. God is met u bezig. En wij zullen zelfs door het deelnemen aan de tafel van de demonen niet onze rechtvaardiging verliezen. Zo, dat is wat. Ik hoop niet dat u straks geschokt de zaal uitgaat, maar zo is het, ten diepste wel. Wij zijn niet onder wet, maar onder genade. Dus zelfs de zegeningen, al die zegeningen, die horen bij het evangelie, die worden ons niet ontnomen doordat we dingen doen die niet in overeenstemming zijn met datgene wat ons geloof eigenlijk zou moeten voortbrengen. Liefde en gericht zijn op de heerlijkheid van God. Onze rechtvaardiging is niet afhankelijk van ons. Onze rechtvaardiging is afhankelijk van wat de Heer Jezus deed. Zijn gehoorzaamheid, één daad van gehoorzaamheid. En het was die ene daad van gehoorzaamheid. Zichzelf geven voor ons. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Niet doordat wij onszelf gegeven hebben aan God. Want dat hebben we niet. Hij heeft ons uitgekozen. Niets is van ons. We zijn niet onder wet, maar onder genade. En daarom zijn al die zegeningen uit het evangelie op geen enkele wijze te verdienen. Als dat nou heel duidelijk is, dan denk ik dat we nog een stapje verder kunnen gaan. Kijk, wij zijn, zegt de Romeinenbrief, ingezet als rechtvaardig. Want we waren ook ingezet als zondaren. Door Adam. En we zijn ingezet als rechtvaardig door Christus. Het is Gods gerechtigheid die op ons is, die in ons werkzaam is, zoals God ons ziet in Christus. En dat komt door het geloof van Christus. En nou kan je natuurlijk allerlei dingen gaan doen in de wereld om je heen waarvan je zegt van nou, dat lijkt me toch wel leuk om dat ook eens mee te maken. Laten we eens een avondje spiritisme doen. Laten we eens een avondje, en ik kan nog veel meer avondjes verzinnen hoor. Laten we eens een avondje televisie kijken, zal ik maar zeggen. Dan zie je ook alles wat, als je niet uitkijkt, wat je niet moet zien. Paulus zegt, het rantsoen van de zonde. Het rantsoen, dat woord klinkt al, hè, vroeger, op die Oost-Indië-vaartjes enzovoort. Dan duurde die tochten met tegenwind 3 maanden langer en dan werd de bemanning op rantsoen gesteld. Hun tanden vielen al uit, hè, want er was geen fruit genoeg aan boord. En er werd ook nog op rantsoen gesteld. Nou, zo is het hier. Het rantsoen van de zonde is de dood. Het is een, al die dingen die je doet, waarvan Paulus zegt, oké. Alles is geoorloofd, maar het bouwt niet op. Alles is geoorloofd, maar het is niet bevorderlijk. Al die dingen die je dan toch doet, die leiden tot de dood. Je krijgt je tanden vallen uit, zou ik maar zeggen, je geestelijke tanden. En je leidt armoe en uiteindelijk leidt het tot geestelijk langzaam en zeker. Eerder richting de dood gaan dan richting het leven. Maar je bent gerechtvaardigd. Rechtvaardiging, vrijkoping, eonisch leven, wat een belofte allemaal. En alle zegeningen die rechtstreeks terug te voeren zijn op het evangelie, die verlies je niet door dingen te doen die niet stroken met Gods woord. Want dat is vastgelegd in het offer van Jezus Christus. En onze houding daartoe heeft geen enkele invloed daarop. Wij kunnen het offer van Jezus Christus niet minder maken. Ik hoop dat dat duidelijk is. En die teksten die we hier gebruiken, uit 1 Korinthe 10 en in 1 Korinthe 6 vers 12, komt het eigenlijk ook naar voren, diezelfde tekst van alles is mij geoorloofd, maar niet alles is bevorderlijk. Maar daar zegt hij, alles is mij geoorloofd, maar ik wil niet worden geplaatst onder de macht van wat dan ook, wat niet van God is. Ik wil niet worden geplaatst onder de uitoefening van volmacht door wat dan ook, schrijft hij. Ik wil er niet zijn. Ik wil niet, ik wil eigenlijk, zegt hij, ik wil geen slaaf van de zonde meer zijn. Ik wil niet gedreven worden door die volmachten van de machten der duisternis en van de boosheid in de lucht. Ik wil van God zijn. En daar komt iets bijzonders. Hij zegt eerst tegen die Corinthiërs in hoofdstuk 6, zegt hij van, nou ga ik jullie toch even wat zeggen, want jullie zijn beschamend bezig. En dan heeft hij het over rechtsgedingen die ze tegen elkaar voeren. En ze slepen elkaar voor de rechter. En hij zegt, en jullie zijn geroepen om de wereld uiteindelijk te richten. Jullie zijn geroepen om engelen, om hemelingen te richten. Kun je dan onderling je eigen geschillen niet uitwerken? Ik zeg dit om je te beschamen. En dan gaat hij ermee verder. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is bevorderlijk. Maar ik wil niet onder de volmacht van de machten en krachten komen. Ik wil het niet. En dat staat in het kader van het evangelie. Want hij zegt, jullie waren eens zo. Maar jullie zijn geheiligd. Maar jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Weten jullie niet dat jullie lichamen leden zijn van Christus? Kijk, en lichamen van Christus en leden van het lichaam van Christus, die doen datgene wat bij Christus hoort. En niet datgene wat bij de tegenstander hoort. Het is evangelie. Binnen het kader van het evangelie zegt die dingen, alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Ik wil niet meer, zegt Paulus. Ik wil geen slaaf van de zonde meer zijn. Dat is fase 1, zou ik bijna willen zeggen. Niet meer onder die slavernij van de zonde willen zijn, want dat leidt eigenlijk tot een zeer karig rantsoen. Eigenlijk tot geestelijk volkomen hongerlijden. Dat is het karige rantsoen. En hoe kan je dan het willen? Want God is het die het willen en het werken in u bewerkt. Zo moeilijk is het niet. Je bent gelovige, je weet waar je zijn moet. Je mag bidden, je mag met vader praten over al die dingen. En zeggen, vader, ik ben verslaafd aan spiritisme. Nou, zegt vader, dat is helemaal niet zo moeilijk, want ik ben geest en ik heb volmacht over alle geesten. Dus zet de knop maar om. Nou, dan is de knop om en dan ben je niet meer verslaafd. Kijk, Kijk, het is het vlees dat natuurlijk in ons heel sterk werkt, maar Gods geest is ook in ons. En is Gods geest niet uit wie alles geschapen is? Is hij niet machtiger dan alle machten en krachten, zelfs die van het vlees natuurlijk? Alles is me geoorloofd, in zoverre het mijn rechtvaardiging betreft, want het maakt mijn rechtvaardiging maakt onze rechtvaardiging niet ongedaan. Maar niet alles bouwt op. Dan moet ik u dan toch even zeggen, als u nou toch zegt van ja, maar ik vond dat eigenlijk toch wel een heel goed idee hoor, dat alles mij geoorloofd is. Ik ga vanmiddag eens even oefenen. Ik wil u toch waarschuwen. Er zijn naast rechtvaardiging en naast het evangelie, zijn er nog andere wetmatigheden in het universum. En zelfs in onze wereldmaatschappij. Er zijn wetmatigheden die, nou bijvoorbeeld, als je denkt van nou, een nieuwe auto gekocht. Nou ja, nieuw. Ik heb hem net ingereden. Ik ga vanmiddag eens fijn 250 km per uur rijden. Opzij, opzij, opzij. Enzovoort. En dat doe je. Nou, op een gegeven moment dan kan de politie jou niet bijhouden. Dus die bellen even naar een politiestation verderop, waar je nog langs moet. En daar werpen ze ook lokales op en alles. Enzovoort. Nou, je wordt gegrepen. 250 km per uur. Oh, dat ik harder kon. Zei je nog tegen die politieman? Nee, gelukkig niet, want anders was het nog erger geweest. Maar wat gebeurt er? En dan wordt je auto wordt afgenomen. Ja, en het was niet eens zo goedkoper, dus dat is wel jammer. En je rijbewijs wordt ingetrokken. Oh, dat is helemaal vervelend, want ja, ik had nog wel geld om een andere auto te kopen, maar ik mag er niet meer mee rijden. En dan kom je nog voor de rechter ook. En die zegt, meneer, wat u daar gedaan hebt, u heeft van alles gedaan wat niet mag. Regels overtreden, andere mensen in gevaar gebracht. Net gedaan of u alleen op de wereld was. Mag ik wat zeggen, rechter? Alles is mij geoorloofd. Oh, zegt die rechter dan. Ja, maar niet op de weg, zegt hij dan. Gaat u maar 3 maanden brommen. Kijk, dat zijn andere wetmatigheden. Die gaan gewoon door. Niet alles is zomaar geoorloofd in de maatschappij. En als je een dief was? Paulus zegt, wie een dief was, die steelt niet meer. Maar die spannen zich liever in om met zijn handen enig goed voor de ander te bewerken. Kijk, er zijn zoveel wetmatigheden die een omgekeerde reactie geven in de dingen die je doet. Moet je eens proberen als je mij een klap in mijn gezicht geeft. Dan geef ik ook mijn andere wang. Maar dat was wel even naar 100 tellen nadenken hoor, eerlijk gezegd. En waarschijnlijk krijg je eerst de pets terug voordat ik zeg, nou hier is hij. Zo is het. Er zijn wetmatigheden die gewoon wel door blijven gaan. En daar moet je ook rekening mee houden. Je kan wel zeggen van alles is me geoorloofd, ik leef maar raak. Maar besef wel dat dat reacties oproept. Zowel geestelijk als in de maatschappij om je heen. Correct leven. Wat is nou een correct leven? Nou, dat is een leven dat zich eigenlijk richt en voegt naar de maatstaven die juist, die correct zijn. Jezus Christus, hè, dat is een tekst uit Titus 2 vers 14. Jezus Christus geeft zich voor ons om ons te verlossen van alle wetteloosheid. Om voor zichzelf een volk, een gemeenschap, een groep, om zich heen te verzamelen, strevend naar uitstekende daden. Alles is mij geoorloofd. Maar dit is ook een aanwijzing. Want niet alles bouwt op. En dit wat Paulus hier tegen Titus schrijft, dat bouwt wel op. De dingen die we doen, brengen naast dat we een beetje infuus liggen van Gods woord, omdat we het in wezen er niet naar luisteren. We worden in leven gehouden omdat God dat gegeven heeft, alles is geoorloofd. Maar we zitten wel aan een heel karig rantsoen als we die dingen doen. En dat is iets, ik zeg er heel weinig van, maar ik wil wel dat u het weet. Het geeft niet alleen reactie op je huidige leven. Er is ook iets in de toekomst waar we best eens over na mogen denken. Er is een moment dat, hoe je ook geleefd hebt, als gelovige kom je voor de bema. En voor de bema, ja, daar is het feest. Want hoe kom je voor de bema? Verheerlijkt. Maar er wordt wel nog een... Ja, ik weet niet of het een hartig woordje is, maar er wordt wel een woordje gesproken. En eigenlijk komt het erop neer dat de dingen die je hier door je lichaam doet, dat die daarboven toch eventjes onderwerp van gesprek zijn. Laat ik het maar zo zeggen. En een hele verstandige broeder die schreef is: het is beter om een beetje te hebben na de bema dan een heleboel ervoor. Het is beter om wat kleine sieraadjes te mogen hebben in de toekomst van goud en zilver en edelgesteente, dan dat je met een vrachtwagen vol met balen, hooi en stro aankomt rijden voor de bema. Kijk eens wat ik allemaal voor u gedaan heb. En dan zegt de heer, we gaan het eens even testen. En hij houdt er een vlammetje bij en het is weg. Ja, balen, hooi. Dat is heel veel balen als ze weg zijn, zal ik maar zeggen. Laat niemand zijn eigen welzijn zoeken, maar dat van de anderen. Ik denk dat dat een woord tot opbouw is. Een woord dat ons in ons huidige leven ook rijk kan maken. Je kan aanstoot geven door dingen te doen waarvan jij zegt van het is me geoorloofd. Maar daarmee kan je anderen verdriet doen. Een broeder die zwak is en die ook aan die spiritistische en demonische dingen deelneemt, wordt door jouw gedrag, jij die kennis hebt, staat erbij, jij die kennis hebt, waar heeft die kennis van? Nou, dat het zijn rechtvaardiging niet kost. Jij die kennis hebt, die dat doet, en die broeder die ook een beetje niet precies weet hoe het moet en hoe het zit, oh, die ziet jou daar zitten, oh, nou, dat kan ik ook wel. Je stijft hen in dat negatieve gedrag. En dat bouwt niet op. En dan kan je wel zeggen, nou, ik heb kennis en ik weet dat nog en ik trek me verder van niemand wat aan. Nou, dan denk ik, ja, kennis, wat wordt er van kennis? Maakt opgeblazen. Dan zit je daar als een opgeblazen kennispop, een opgeblazen luchtballon met een beetje kennis of veel kennis. Maar het is kennis hier en niet hier. Niet alles bouwt op. Niet alles is tot welzijn van anderen. Laat niemand zijn eigen welzijn zoeken, maar dat van anderen. Dat is die tekst uit Filippenzen ook. Hè? Paulus zegt van... Oh, laat me toch verheugen als ik zie dat jullie eensgezindheid, eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Op één ding gezind. En niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, nou dat is dat kennis van ik weet precies hoe het zit en hier weet ik niks. Want het is koud van binnen, ondanks dat ik hier zoveel weet van Gods woord. Ik kan ook zeggen aanmatiging, een vorm van hoogmoed. Maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet letten alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder andere. Waarom heb ik u deze dingen gezegd? Er zit een klein zorgje in mijn hart. En misschien niet alleen in mijn hart. Maar ik heb het gezegd ook met het oog op de maaltijd des Heren. Ieder heeft in genade vrijheid om wel of niet deel te hebben aan de maaltijd des Heren. En het gaat er helemaal niet om of je wel of niet deelneemt. Als jouw geloofsovertuiging zegt van nou, en sommigen onder ons die menen met een oprecht hart dat de maaltijd niet meer voor deze tijd is en nemen daarom liever niet deel. Nou, die vrijheid is er. Fantastisch. Je bent hier. Dat is al veel fijner. En of je deelneemt of niet, het gaat om de manier waarop je wel of niet deelneemt. Ik denk dat als wij zien dat iemand naast ons niet deelneemt, En we zeggen van... Dan doen we iets verkeerd. En als iemand die niet deelneemt zegt... Laat eens duidelijk zien dat ik niet deelneem. Ik sla het over. Zoals de engel des doods oversloeg. Als je het bloed waar we over praten aan de deur gesmeerd had. Demonstratief zegt ik doe niet mee want ik heb zoveel kennis en alles is mij geoorloofd. Dat is ook niet goed. Dat zijn houdingen die moeten we niet aannemen. Wij die niet eten of wij die wel eten moeten aan elkaar niets verwijten. In het gebed vooraf aan deze dienst zei ik. De maaltijd en het wel of niet deelnemen aan de maaltijd is misschien wel een toetssteen van de eenheid des geestes die we mogen bewaren in de band van de vrede. Laat nou die maaltijd niet iets in ons midden zijn waardoor die eenheid niet bewaard wordt. Door hier te zijn, ook al zou je niet deelnemen, gedenk je toch de dood van de Heer totdat hij komt? Ik denk, doe het in de gezindheid van Christus. Wetend dat je hier bent om één te zijn. Niet elkaars rechten of belangen schadend. En ik denk dat het de liefde is die opbouwt. En sommigen, met wie je wel eens praat over die maaltijd... Ja, laten ze toch wegblijven als ze geen maaltijd willen vieren. Is dat eenheid bewaren? Natuurlijk niet. Laten ze komen die niet vieren. Laten ze van harte welkom zijn die niet nemen van het brood en van de wijn. Omdat ze daar oprecht in zijn. Het is voor mij geen enkel probleem. Ik moet wel zeggen, voor mij ligt de maaltijd in zoverre... In mijn geestelijk leven verankerd dat en vanuit Gods woord meen ik dat er geen reden is om het niet te vieren. Laat ik het dan maar zo zeggen.